Goedemorgen allemaal. Fijn om onder jullie te mogen zijn. Naar mijn gevoel zie ik een aantal nieuwe gezichten. Dus dat is ook fijn en bemoedigend steeds om in de gemeente toe te komen. En ik heb ook jullie in de verbinding zien staan. Dus dat jullie in mei een inzegeningsdienst hadden van de oudsten en de jaken. Dus ja, het is ook fijn om op die manier in verbinding te staan met elkaar. En dat ik toch wel op de hoogte ben van wat speelt er in de andere gemeenten. Ikzelf ben van Gerardsbergen, voor degenen die mij voor het eerst zien. Ik ben daar voorganger in de Evangelische Kerk. Sinds 2019, ondertussen al vijf jaar geleden, dat we daar aangesteld zijn. En daarnaast sta ik in het onderwijs. Ik geef wiskunde les, dus morgen staan we weer voor de klas. Maar ja, het is bijna weer al congé, dus we mogen niet klaar. Goed, ik heb voor u deze ochtend weer een boodschap voorbereid. Het is deze ochtend uit het Bijbelboek van Esther. En ik heb hier een pointer gekregen. Ik zou anders willen vragen dat je zelf verder klikt. Het is redelijk veel en meestal laat ik dat doen door daarachter. Dus, maar het zal wel duidelijk zijn wanneer je moet klikken normaal gezien. Dus dat zal vast en zeker geen probleem zijn. Om te beginnen deze ochtend, ik ga er nog niet direct invliegen in het Bijbelboek, maar ik wil een vraag stellen. Wie van jullie heeft er al eens een musical gezien? En dan bedoel ik in theater, misschien een filmversie. Misschien hebben we daar wel een keer eentje gezien. En misschien wel zo eentje, zoals deze hier, die geprojecteerd wordt. Voilà. Misschien heb je deze al live gezien. Zo'n waar gebeurd verhaal. Zo'n musical bedoel ik. Eentje die waar gebeurd is. En ik vind dat altijd machtig om te zien, zo'n musical. En niet alleen deze, hè, maar elke musical die over een waar gebeurd verhaal gaat. En zeker als dat dan van een bepaald niveau is. En misschien heeft u deze gezien. Ja, dat zijn alleen maar professionals die daaraan meedoen. En is dat prachtig hoe dat allemaal tot stand komt en in zijn werk gaat. Hoe alles heel vloeiend in elkaar loopt. En soms lijken bepaalde zaken toevallig te gebeuren. En dan, oei, hoe gebeurt dat? Maar achter de schermen weten ze wel beter. Achter de schermen weten ze maar al te goed hoe alles in elkaar zit. En als je achter die schermen staat, dan denk ik dat er daar nog veel meer gebeurt dan wat je op scène ziet, om het zo te zeggen. Alle resultaten die je ziet op scène, ik denk dat er achter de schermen, en misschien bent u daar ook al een keer heeft u daar ook al deel van uitgemaakt, achter de schermen staan er nog zo meer mensen dan op scène zelf. En het is met die insteek dat ik met u aan de slag wil gaan. Want er is één persoon die perfect weet hoe alles gepland staat. In een musical is dat ook zo. Dat is namelijk de regisseur. Die heeft alles uitgeschreven, woord voor woord soms wel, en scène per scène. En hij hoopt uiteindelijk uiteraard dat zijn doel met zijn musical, met zijn theater bereikt wordt. En intussen tracht hij alles in zijn werk te stellen, iedereen aan te sturen, zodanig dat dat doel bereikt wordt. En vanuit die vergelijking wil ik met u stilstaan bij het Bijbelboek van Esther. En mijn doel met deze boodschap is om u te bemoedigen deze ochtend. Om u bemoedigend straks ook weer naar huis te laten gaan. Ik wil u bemoedigen met het feit dat als u het gevoel heeft of zou krijgen in uw leven dat er niet veel aan het gebeuren is, dat God, de regisseur van uw leven, wel degelijk aan het werk is. En misschien is dat achter de schermen, dat hij volop bezig is met mensen aan te sturen, zodanig dat er in uw leven dingen zullen veranderen. Maar misschien gebeuren er zelfs op scène in uw leven zelf nu zaken die de Heer laat gebeuren, maar die je eigenlijk zelf niet ziet. Waar dan we ons op dit moment nog niet bewust van zijn, maar dat we soms nadien ineens tot inzicht komen. Misschien heeft u dat ook al mogen ervaren in uw leven. Alleszins, God werkt. God werkt en God wil werken in uw leven als u hem tenminste de regisseur laat zijn over uw leven. Net zoals in een musical, dat de acteurs de bedoeling hebben hetgeen uit te voeren dat de regisseur heeft uitgeschreven. Als die acteurs zelf maar wat dingen beginnen doen, dan komt de regisseur niet tot zijn doel. U moet ook uw regisseur in het leven laten leiden. En ik hoop dat dat de Heer mag zijn in uw leven. Laat ons eerst de zegen vragen over de boodschap. Heere God, we komen tot u deze ochtend. En in alle dankbaarheid komen we voor uw troon. We danken u dat we, het werd daarnet in het gebed ook gezegd, we danken u dat we tot u mogen komen, Heere, deze ochtend. Dat we ons hart mogen openstellen voor u en dat we dan mogen weten, Heere, ten volle mogen weten, Heere God, dat u tot ons zal spreken. Dat u tot ons binnendringt, Heere God. Maar dat gaat alleen maar, Heere God, als wij ons hart openstellen voor u. En dat wil ik bidden, Heer. Dat elk van ons hier zich mag richten tot u. Dat we ons niet mogen laten afleiden, Heere God, door gedachten die door de week zijn gebeurd of die gepland staan voor komende week, Heere God. Nee, dat we ons te volle mogen richten op u nu. Dat wil ik u zo bidden, Heer. Ook als we uw woord zullen openslaan en uit uw woord zullen lezen, Heer. Dat u doorheen uw woord tot ons mag spreken. Dat bid ik u zo, Heer. Amen. Vooraleer ik u een aantal bijbelgedeeltes van het Bijbelboek Esther doorneem, dan wil ik een beetje de doorloop van het script geven, om een beetje bij het thema te blijven. Het verhaal van Esther, voor degenen die daar misschien niet zo vertrouwd mee zijn, dan is het wel nuttig dat u een beetje een rode lijn daarin heeft. Of het script eens weet, dan gaat u zeker bijstaan bij de boodschap deze ochtend. Dan is dat wel fijn om dat te weten. We hebben in dit verhaal, om het zo even te schetsen, 4 hoofdrolspelers. We hebben de koning zelf. We hebben natuurlijk Esther. We hebben haar neef, Mordecai, die er ook is. En we hebben dan ook nog Haman. Haman, een hooghartig, verwaand persoon, als ik hem zo even wil beschrijven. Vol van zichzelf is hij. En die 4 personen, die hoofdrolspelers, daar wil ik mij toe richten deze ochtend. Als we het verhaal doornemen, dan begint het Bijbelboek van Esther eigenlijk met de koning Ahasveros, die gehuwd is met Vasti. En aan het begin van dat boek dan kunnen we lezen dat die koningin tijdens een feest die daar plaatsvindt, eigenlijk weigert om tot de groep te komen en om zich te vertonen bij de mannen die daar zijn. En omdat zij op die manier eigenlijk opkomt voor zichzelf, wordt zij door de koning verstoten. Vervolgens wordt er dan een bevel gegeven om op zoek te gaan naar nieuwe kandidaten om een nieuwe koningin aan te stellen. En zo gaat het daar in zijn werk. En als bij toeval wordt dan uit al die kandidaten Esther gekozen. Aan het eind van hoofdstuk 2 wordt dan kort even vermeld dat in die dagen de neef van Esther, dus Mordecai, die trouwens in de poort aan het werk was, dat hij als bij toeval ontdekt dat er een aanslag wordt gepland op de koning. En hij kan dat dan verrijden onder dat hij dat gaat melden, dat er daar samenzweerders zijn. En dan kom je in hoofdstuk 3, en dan lezen we dat de koning die Haman aanstelt. En zo een persoon, en hij benoemt die tot een zeer hoge functie binnen het leidershof. En die Haman wordt zo vol van zichzelf, dat hij eist dat iedereen voor hem gaat buigen. En zo lezen we dan meermaals dat hij daar dan aan betand van wordt. En dat is iets dat die Joodse Mordecai niet doet. Hij buigt niet voor Haman. Hij weigert dat om dat te doen. En het is daarop dat Haman een wet laat uitvaardigen om eigenlijk al Joden, het hele Joodse volk, uit te roeien. Dat is het volgende gedeelte. En normaal gezien komt dat hier mooi aan bod, dus dank je wel daarvoor. In hoofdstuk 4 lees je dan dat op de aandringen van Mordecai Esther probeert in te grijpen tegen die wet. En dat ze stappen onderneemt door haar afkomst bij de koning te gaan melden. Maar dat idee om dat te doen krijgt eerst uitstel. Dus ze zowat twijfelt en hoe moet ik dat hier nu aanpakken. En intussen blijft Haman zich maar ergeren aan Mordecai. En in hoofdstuk 5 kan u lezen van Haman die een paal opricht om daar dan eigenlijk Mordecai aan te hangen. Een halg om hem daar aan te hangen. En dan komen we in hoofdstuk 6. En daar ontstaat er een plot twist. Zoals dat ook mooi is in theater vaak. Dan komt er een plot twist. En deze begint eigenlijk met het feit dat de koning niet kan slapen en hij vraagt aan zijn hulpers om hem iets te laten voorlezen uit het gedenkboek. En als bij toeval wordt er dan een verhaal, dat verhaal voorgelezen, dat Mordecai eigenlijk ingreep tegen die samenzweerders, zodanig dat de koning niet vermoord werd. En de koning is dan verwonderd dat Mordecai daar niet voor beloond is. En de volgende ochtend wil de koning hier verandering in brengen en hij vraagt dan aan zijn Haman, aan zijn hulp, aan een hoge functie, vraagt hij, hoe zou ik iemand kunnen belonen? Hoe zou ik iemand kunnen huldigen? Die Haman denkt dat het over hem gaat, dat hij goed bezig is. En hij voelt vol van zichzelf en hij zegt, weet de koning, zegt hij, laten we diegene die u wil huldigen, laten we die een eretocht geven in de stad. Laten we mooie kleren aandoen en laat hem door de stad gaan en dat iedereen hem mag eren. En de koning vindt dat een prima idee en zonder eigenlijk die haatgevoelens te kennen van Haman ten opzichte van Mordecai, zegt de koning, Haman, dat is een goed idee. Je mag dat inrichten voor onze Mordecai, want die heeft daar iets prachtig gedaan. En die avond wordt er nog een schepje bovenop gedaan, want Esther gaat dan verder met haar oorspronkelijke poging en ze erkent dat ze Joodse is en dat Haman alle Joden wil doden. Dat zij daar dus ook zou bij horen. En ook Mordecai. En dit alles schiet dus in het verkeerde keelgat van de koning en hij laat Haman ophangen aan die houg die hij zelf heeft opgericht. En hij verhoogt Mordecai tot slot tot de functie die Haman had. Het enige dat de koning dan nog moet doen, is die onomkeerbare wet afschaffen, als het ware. Maar dat kan hij niet doen. Dus hij zegt, de Joodse volk mag zich verzamelen, om zich zo te verdedigen tegen de aanval die geschreven was in die wet. En als ik het zo doorneem samen met u, het was vrij snel natuurlijk, om het hele verhaal door te nemen, dan merkt u misschien ook wel al, ze zouden daar perfect een film van kunnen maken. Ze zouden van dit verhaal perfect een theater kunnen schrijven of een musical kunnen uitschrijven. En ik denk zelf als je niet gelovig bent, dat je denkt, wauw, wat een prachtig verhaal. Wat een sterk verhaal en ook zo een mooie boodschap dat erin zit. Maar besef dat dit waar gebeurd is. Besef dat dat waar gebeurd is, hetgeen dat ik u nu net verteld heb, waar dan we zullen bij stilstaan, dat niet zomaar een verhaaltje is met een happy end. Nee, het is waar gebeurd. En moest u het hele Bijbelboek doornemen, dan zal u opmerken, en dat is zo'n gekende opmerking, als u ETS volgt ook, wordt het daar dan vaak in gezegd, dat God eigenlijk nooit ter sprake komt in het hele Bijbelboek. Nooit wordt er gesproken over God zegt dit, of God grijpt in, of God doet dit. Staat er niet in beschreven. God wordt nooit genoemd. Maar ik wil samen met u op zoek gaan, net zoals ik bij de inleiding vertelde, dat ook al lijkt het dat God niet aanwezig is of aan het werk is, dat u dan diepgaander moet kijken. En laten we God als regisseur van dit verhaal ontdekken doorheen de dingen die we zullen bestuderen. Want God voorziet. God voorziet. En zoals dat woordje eigenlijk zegt, voorziet. Hij ziet het al nog voor wij het zien. God voorziet, ook hier. Laten we beginnen. Laten we beginnen met een aantal toevalligheden te overlopen waarin u hopelijk al ziet dat God aan het werk is. Om te beginnen zien we als eerste uit alle kandidaten die gekozen worden, of die voorkomen, wordt Esther gekozen. Heel eigenaardig, want zij is eigenlijk Joodse. Het feit dat zij Joodse is, blijkt blijkbaar niet geweten te zijn. En als bij toeval ontdekt, vervolgens Mordecai die beraming voor een aanslag. Als bij toeval kan de koning op een gegeven avond niet slapen en als bij toeval wordt hem dan net het verhaal gelezen dat Mordecai hem gered had, als het ware. Als u het hele script ziet, dan kan je niet anders besluiten, denk ik, dan dat er toch wel heel veel toevalligheden op korte tijd zijn. Het wordt zelfs zo verwoord. Als bij toeval, kan u lezen in het Bijbelboek. En dat kan toch niet echt toeval zijn, toch? Ik denk dat er veel meer moet achter zitten. Dat het eerder gestuurd is dan dat het per ongeluk is. Er staat dan ook als bij toeval. Nee, het is toeval dat. Zo komt het soms over in ons leven. Zo komt het misschien ook in uw leven over. Hoe ziet u de zaken die toch wel heel toevallig lijken te gebeuren in uw leven? Ah, hoe kan dat nu toch? En soms niet altijd positief. Soms ook ambetant in ons leven. Vaak als ik ergens snel moet zijn of zo, dan is het toch wel heel toevallig heel druk op de baan ineens. Of gebeurt er van alles en dat ik mij daar dan in ambeteer, tot als ik tot inzicht kom van, moet ik mij toch niet opjagen? Waarom maak ik mij daar nu lastig in? Terwijl op een ander moment rijd op datzelfde uur en is het daar super kalm. Hier misschien ook wel ineens een boer voor u en je kunt niet vooruit. En zo zijn er nog wel voorbeelden misschien in uw leven dat u denkt, hoe kan dat hier nu toch? Soms negatief, maar soms ook positief. Dat u denkt van, wauw, dat is nu toch wel heel toevallig dat die persoon of die persoon hier is om mij te helpen of om mij bij te staan of dat ik nu net dit berichtje krijg of dat ik nu dit of dit of dit. Staat u er dan bij stil dat het niet zomaar toevallig is, maar dat de Heer aan het werk is? Dat de Heer de regisseur is van uw leven, de regisseur wil zijn van uw leven. En het is aan u om uw leven te laten leiden door de regisseur. Hetgeen te doen wat Hij heeft opgeschreven als plan voor uw leven. Maar dat gezegd zijnde, plaats u zich even in het leven van Esther. Want we lezen er hier, of ik heb er u zo vlot over verteld, maar het is allemaal niet eenvoudig bij haar. Het is niet echt vanzelfsprekend wat er hier allemaal gebeurt. Want het is niet gemakkelijk, lijkt mij, dat als je te horen krijgt dat er een wet uitgeschreven wordt om die ervoor zorgt dat uw volk wordt uitgeroeid. Hoe ga je daar dan mee om? En oké, als u daar zou bij stilstaan, een prediking, een boodschap is toch bedoeld van wat kunnen wij daar nu mee in ons leven? Ja, in deze situatie, ja, ik heb niet echt het gevoel dat ons volk uitgeroeid wordt op dit moment, of dat er een wet uitgeschreven staat om ons volk uit te roeien, of om alle gelovigen uit te roeien. Dat is nu zo niet echt, maar ik wil het wat laagdrempeliger maken voor u. Maar daarom niet minder belangrijk. Wat als er op uw werkplek of in uw vriendenkring die misschien niet gelovig zijn, misschien op een familiefeest als u familie heeft die niet in de Heer geloven, wat als er daar afbreuk wordt gedaan van uw christelijke waarden en normen? Wat als de naam van God of God zelf belachelijk wordt gemaakt of bespot wordt? Hoe gaat u daar dan mee om? Als de Heer als het ware aan de kant geschoven wordt, als niet almachtig zijn. Of gekleineerd wordt doorheen de dingen die gezegd worden. Hoe gaat u daar dan mee om? Hoe neemt u het dan op voor de Heer? Want dit is ook wat Esther doet. Zij neemt het op voor haar volk. Wel, laat ons richten deze ochtend op de conversatie die Mordecai en Esther met elkaar hebben, die heel rijkelijk is. Er zit heel veel in, en dan ook de verdere acties die ondernomen worden. Laten we onze Bijbel openslaan. In Esther hoofdstuk 4, daar wil ik met u aan de slag mee gaan deze ochtend. En als we dat doorlezen, dan is dat een beetje een speciale conversatie, want eigenlijk spreken ze niet rechtstreeks tot elkaar, maar ze spreken tot elkaar doorheen boodschappers. Ze zeggen, zeg dit tot haar en zeg dit tot hem. Zo lezen we in Esther hoofdstuk 4, het wordt ook geprojecteerd, vers 13 tot en met 17, daar staat, Mordecai zei dat ze Esther moesten antwoorden, Beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep zwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij in het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordekai moest antwoorden: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordekai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Daar is hier een krachtige conversatie tussen beiden. Om te beginnen zien we hier de stappen die Esther onderneemt. Het tweede deel van vers 16, daar zegt ze: als ik dan omkom, dan kom ik om. Esther gaat als het ware all in. En dat is eigenlijk ook hetgeen dat God van ons vraagt. Dat we all in mogen gaan. Dat we niet ons leven mogen geven aan de Heere op die een dag en op die een dag. Of op dat moment en op dat moment. Maar niet op elk moment van ons leven. Dat is niet wat de Heer wil. De Heer wil dat we alles geven aan Hem. Dat we all in gaan. Net zoals Esther hier zegt. Als ik omkom, dan kom ik om. Want Esther gaat iets doen, ze gaat naar de koning gaan dat eigenlijk tegen de wet ingaat. Ze zou het met haar leven kunnen bekopen. En bij ons is het misschien zelfs zo zwaar niet altijd dat we het met ons leven moeten bekopen, maar het kan ons soms duur komen te staan. Dan is mijn vraag aan u: durft u die stap te zetten? Durft u tegengas te geven wanneer de maatschappij tegen God ingaat? Durft u tegengas te geven tegen hetgeen dat de maatschappij soms zo normaal lijkt? Ja, dat doe je toch maar zomaar. Ook al kan u dit duur komen te staan. Laat u de situatie gewoon passeren om misschien wat onrust in uw eigen leven te vermijden met de gedachte van laat rust waar de rust is. Maar wat is voor u echt van waarde? Wat is voor u echt waardevol? En dan is er zo'n mooi vers die spreekt in de Bijbel van: verzamelt u schatten hier op aarde of verzamelt u schatten in de hemel? Is uw schatkist hier op aarde of is het die in de hemel? Esther gaat all in, ze twijfelt niet. Ze kijkt wel wat voor gevolgen dat zal hebben voor haar leven. Ze heeft er vertrouwen in. Ze weet niet of het goed gaat uitslaan of goed zal uitdraaien. Maar tegelijkertijd, en ook belangrijk vind ik, dat de manier waarop Esther dit doet, is niet zo, ik vond dat moeilijk om te verwoorden, maar zo kamikaze wijze. Van hup, we gaan er vol tegenin. Nee. Ze zegt wel waarop het staat, maar vanuit een nederige houding. En daarvoor wil ik u lezen hoofdstuk 7, vers 3. Op een moment gaat ze daar naar de koning om dan tegengas te geven tegen hetgeen uitgeschreven staat. Hoofdstuk 7, vers 3, daar zegt het zo het volgende. Toen antwoordde koningin Esther en ze zei tot de koning: als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als het de koning goed dunkt, dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven en op mijn verzoek het leven van mijn volk. We zien hier dat Esther haar ware identiteit nooit laat vervagen. En ze gaat er wel degelijk tegenin. Ze bleef gehecht aan het feit dat zij Jood was, maar vanuit een nederige houding. Zegt ze waarop het staat. Als het de koning goed dunkt, zegt ze. Dan kunnen we de spiegel even bij onszelf voorhouden. Blijft u zich steeds gehecht aan het feit dat u een kind van God bent? dat u uw leven leeft ten volle tot eer en glorie van Hem? Ongeacht welke gevolgen dat kan hebben met voor uw job of voor uw vriendenkring of binnen uw familie. Want we weten niet welke gevolgen dat hij zou kunnen hebben. We hebben er misschien wel een verwachting van. Maar geloven we in de almacht van de Heer dat Hij voor ons zal zorgen? Vertrouwen we op de almacht van de Heer in ons leven en over ons leven? Dat als wij het opnemen voor Hem, dat Hij aan onze kant staat. En Hij is almachtig. Niemand gaat boven Hem. Ten tweede vind ik de kracht van het gezamenlijk gebed komt hier heel sterk naar boven. In vers 16 lezen we namelijk het volgende. Hè. Esther zegt daar tegen Mordecai, ga verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, zegt ze, en vast voor mij. Eet niet en drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. En ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. Dan zat ik met mijn vraag, mijn twijfel, zou Esther het ook gekund hebben zonder die geestelijke steun? Als die stappen nu niet waren genomen. Het is toch heel opvallend, vind ik, dat dat hier zo expliciet beschreven staat. Ze had het ook enkel aan Mordecai kunnen vragen. Vast voor mij, bid voor mij, 3 dagen lang. Maar nee, ze vraagt expliciet, vraag alle, het hele Joodse volk, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, zegt ze. Ze bewust vraagt ze het aan het hele volk. Gezamenlijk gebed is iets krachtig. Gezamenlijk een periode van vasten inrichten is iets heel krachtig. En ik hoop dat u dat als gemeente ook mag doen. Mag hebben dat u vaste gebedsavonden heeft of momenten heeft. Dat u misschien eens een vaste week inlast om gezamenlijk met de hele gemeente te vasten. En hier slaat het op eten. Eet niet, drink niet. Maar vasten kan op verschillende manieren. Vasten wil zeggen dat je iets laat om in de plaats dan extra tijd te investeren met de Heer. Dat we meer tijd met Hem mogen investeren. En dan is er zo'n mooi gezegde die zegt, die als klinkt van, samen staan we sterk. En dat is wat hier ook uitkomt. Samen als gemeente zijn we veel sterker dan als individu. En wat ik zo mooi vind aan bidden en aan vasten is iets dat kan je altijd doen. Ten allen tijde zal de Heere naar uw gebed luisteren. Filippenzen 4 zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken. In Christus Jezus. Ik vind dat zo mooi dat er hier staat, in alles. We hoeven niet te twijfelen van, moet ik daar nu bij de Heer mee komen, of daar nu, in alles. Ook al zijn het gedachten waar we zelf niet van weten, wat moet ik hier nu mee? Dat je in dankzegging bij de Heer mag komen, van Heer, dank u wel. Dat ik ten allen tijde mijn hart bij u mag neerleggen. Dat u naar mij luistert. En dan zal een vrede in ons hart komen. De vrede van God zal uw hart en uw gedachten bewaken, staat er. Dat we daar mogen op vertrouwen. Dat we dat mogen weten ten allen tijde. Een derde aspect uit het gedeelte bij Esther wil ik u lezen in vers 14. Want als jij je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, zegt Mordecai tegen Esther, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing komen. Oké, dat geeft wel rust eigenlijk. Dat geeft wel wat, hoe noem je dat, weinig druk Dat geeft weinig druk, want we mogen weten, God komt wel tot zijn doel. God zal wel tot zijn doel komen, maar anderzijds mogen we daar niet stoppen met lezen. Want er staat wel degelijk een gevolg als je niet de stappen onderneemt. Het kan u wel wat kosten. Want er staat, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En dat klinkt heel hard als je het zo leest. Want ik ben van mening, en u vast wel ook, dat God een God van liefde is. Maar als wij niet durven opkomen voor hem, als wij niet opkomen voor hem, dan stellen we de Heer teleur. Dan is ons vertrouwen in zijn almacht eigenlijk niet groot. Dan is ons vertrouwen in hem onvoldoende. Dan is ons geloof te zwak, hoe hard het ook klinkt. Dan is het zo en dan stellen we hem teleur. Ik hoop dat u als gemeente overtuigd bent van zijn almacht. En dat we dat dan ook in praktijk mogen brengen. Dat we niet zomaar iets zeggen, ik geloof daarin, maar ik doe het niet. Dat ons spreken en ons handelen overeenkomstig mogen zijn. Dat we ten volle mogen vertrouwen in hem. Want als vierde onderdeel van dat tweede deel van vers 14, dan kunnen we lezen, en wie weet of niet juist jij voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Want God voorziet, zei ik daarnet al. Doorheen het verhaal van Esther mogen we zien dat God onze omgeving vormt, zodanig dat wij gevormd kunnen worden. Dat wij kunnen gevormd worden tot hetgeen dat de Heer tot doel heeft. Tot hetgeen dat Hij voor ons in petto heeft. Ook al hebben wij het gevoel soms dat de Heer misschien niet aanwezig is in ons leven. Dat God niet aan het werk is, toch is Hij aan de slag. Hij is aan de slag achter de schermen als een regisseur om alles in goede banen te leiden. En dat mogen we ook hier merken, doorheen Esther haar leven. Zonder dat zij het weet, krijgt de koning een verhaal voorgelezen. Die ervoor zorgt dat hij een liefde heeft voor Mordekai. De Heer leidt alles in goede banen en het is aan ons de keuze om uit te voeren wat Hij van ons vraagt. Het is aan ons de keuze om te kiezen om liever ons eigen script te volgen, ons eigen plannen, of toch wel het script van de Heer te volgen. Dan is zo'n confronterende vraag, welk script volgt u? En misschien twijfelt u wel of van ik wil een weg volgen. Maar is dat nu iets dat ik mezelf inprent, dat de Heer dat vraagt van mij? Of is het nu echt het plan van de Heer? We kunnen soms zo in onze eigen gedachten verdiept zijn en vastzitten. Dan denk ik, dat is toch van de Heer. Maar het is eerder ons eigen verlangen. En hoe zit dat dan? En dat is moeilijk. Je kan daar een twijfel van krijgen in uw hart, in uw gedachten. Wel, dan wil ik u een vers uit Spreuken meegeven. En die zegt het volgende, Spreuken 16, vers 3, wentel uw werken op de Heer. Wentel uw werken op de Heer en uw plannen zullen bevestigd worden. Of u twijfelt aan, wel, doe ik nu hetgeen dat u van mij vraagt, Heer? Breng het bij de Heer. Breng het in gebed, breng het voor zijn troon en uw plannen zullen bevestigd worden. Leg het neer bij God en niet alleen bij Heeren, maar breng het. Vertel het ook tegen uw broeders en uw zusters. Wil u ervoor bidden? Wil jij ervoor bidden? Wil het u in gebed brengen bij de Heer? Van wat verlangt de Heer van mij? Welk doel heeft de Heer met mijn leven? En daarvoor maakt het niet uit welke leeftijd we hebben. Ongeacht onze leeftijd, de Heer heeft een plan met u. Je moet niet denken, oh, mijn plan is al afgerond. Nu kan ik uitkijken naar mijn tijd bij hem. Nee, ook nu wil de Heer nog met u aan de slag gaan. Wentel uw werken op de Heer. En hij zal ze bevestigen. Tot slot wil ik nog stilstaan bij Mordekai. Want ook hier zit er eigenlijk iets krachtigs van in dat gedeelte. We lezen in Esther 2, in die dagen toen Mordekai in de poort van de koning zat, waren Bigtan en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, erg kwaad. En ze wilden de hand aan de koning slaan. En deze zaak werd bekend bij Mordekai en hij vertelde dit aan Esther, de koningin. En Esther zei het tegen de koning namens Mordekai. En toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden werd, werden ze beiden aan de houw gehangen en in tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. Dat is dat gedeelte waarin Mordekai de aanslag verijdelt. Hij doet hier dus eigenlijk een zotte heldendaad. En zoals we ook konden zien, krijgt hij daar eigenlijk niets voor terug. Of toch niet onmiddellijk. En ook dit wil ik u als bemoediging meegeven. Want God zorgt wel op de juiste tijd daarvoor. Want dat zien we iets verder in het verhaal. Wanneer dat gedenkboek wordt voorgelezen aan de koning, dan wordt Mordekai alsnog beloond voor zijn werk. Dat ook wij, als wij iets doen, goed bedoeld is, of voor de Heer, voor de kerk, dat we dat niet moeten per se doen om een beloning daarvoor te krijgen. Nee, doe ten allen tijde wat goed is in de ogen van de Heer, maar niet om iets terug te krijgen, maar om de liefde van God uit te stralen. Uit te stralen naar je omgeving. En niet met de gedachte van, oh ja, ik zal dan wel iets terugkrijgen. Nee, dat zuiver mag zijn om de liefde van de Heer uit te stralen. Want de Heer ziet u en de Heer zegent u. De Heer zegent u. En dat vond ik zoiets krachtig en wou ik ook u nog meegeven deze ochtend. Uit dat gedeelte. Doe ten allen tijde wat goed is in de ogen van de Heer. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen door dit verhaal van Esther. Wanneer u misschien het gevoel heeft van, Heer, waar bent u? Heer, bent u aan de slag? En misschien niet alleen in uw eigen leven, maar misschien ook dat u al langdurig bidt voor een broeder of een zuster of iemand uit uw gezin of uit uw familie. Dat daar al een langdurig gebed voor is gegaan. Dat u heeft van, Heer, waar bent u? Ik stort mijn ziel uit naar u. Misschien krijgt u wel het gevoel dat, Heer, u doet niets. Maar de Heer is wel degelijk aan het werk. Daarmee wil ik u bemoedigen, ook voor u als gemeente. Amen.